Goedemorgen allemaal, broeders en zusters hier in de kerkzaal, van harte welkom. Ook de gasten in ons midden. Ik zie alweer wat gezichten die al wat bekender worden. Fijn dat jullie er weer zijn. Ook een hartelijk welkom aan iedereen die meeluistert via kerkomroep.nl. En aan Andries Visser, die deze dienst zal leiden vandaag, ook van harte welkom. De afkondigingen gaan over de collecte. Die is zoals gewoonlijk tijdens het lied na het kindermoment bij het voorspel. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de stichting Bootvluchteling. Volgende week om 10:00 hopen we weer samen te komen in de dienst waar dominee Kees Stafleu zal voorgaan. En voorafgaand aan die dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Aanstaande dinsdagavond om 8:15 is er een kringavond hier in de kerk. De kringavond van woensdagavond gaat niet door. Ze hebben het druk met het voorbereiden van het jubileum. Dus dat heeft andere prioriteiten. Ja, en dan dat feest, hè. Zaterdag is het zover. 12 april, dan is het 450-jarig bestaan van de gemeente. De details staan allemaal in de uitnodiging die we ontvangen hebben. Die gaan we niet opnoemen. Er zijn een aantal punten voor voorbeden. De eerste gaat voor Jaap en Gray. Gisteren is de zus van Gray overleden. We staan voor gebed. En we vragen ook gebed voor hun kleinzoon, die al een tijdje in het hospice ligt. En daar hebben ze wel wat kracht voor nodig. Ook voor Kobi. We hebben van de week allemaal een mail gehad van de diaconie, waarin een situatie is uitgelegd. Ze ligt weer in het ziekenhuis. En ja, ze moet wel de nodige onderzoek ondergaan om ja, toch te kijken of ze nog verder kan herstellen. We bidden ook voor Anneline en Jul. De situatie voor hun zoon en schoondochter. Maar ook voor Alex, die het er ook moeilijk mee heeft. Voor allebei kracht in deze situatie. We willen danken met Dini, dat je toch weer in de kerk mag zijn, vorige week ook al. En we bidden ook voor verder herstel en ook geduld om dat te kunnen doen. Na afloop van de dienst worden jullie allemaal hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee te blijven drinken. We beginnen deze dienst met de lofprijzing. Eerst met het zingen van opwekking 225. Verblijdt u in Jezus uw Heer. En opwekking 256, Jezus Christus, ik aanbid u. Het intochtslied is Johannes de Heer 21, Eere zij en God de Vader. Vers 1 en 2 zingen we voor een foto en groet en vers 3 en 4 erna. En we zullen dat lied voor zoveel mogelijk staande zingen. We wensen u allemaal een gezegende dienst.
Gods aangezicht. Onze hulp vanmorgen en onze verwachting is alleen van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij jullie allemaal en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, de levende, opgestaande Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we lied 3 of couplet 3 en 4 zingen. Fijn om bij elkaar te zijn. Zullen we deze dienst samen bidden, opdragen aan de Heer, Hij die in ons midden is. Dank u wel, Vader, dat we u al lof en eer hebben mogen zingen. Omdat u goed bent, omdat u groot bent. U bent de Almachtige. En u hebt alles in uw handen. De hemel en de aarde. Ons leven. De zorgen die we hebben, die mogen we ook bij u brengen. Aan het begin van deze dienst nodigen we u uit door uw geest om ons te leiden. Zodat we u mogen zien, u mogen horen en uw woord in ons hart mogen ontvangen. Zodat het tot opbouw en tot bemoediging van ons leven mag zijn. Tot brood voor onderweg. En dank u wel dat we dat niet alleen hoeven te doen. U woont in ons. Maar we zijn ook aan elkaar gegeven zoals we hier zitten. Om een hand en een voet te zijn voor elkaar. Om ons hart ook voor elkaar te openen. En dat willen we ook doen. We willen elkaar zien van aangezicht tot aangezicht. Dank u wel, Vader, dat u goed bent. En dat u ons ook in deze morgen datgene wilt geven wat we nodig hebben. Of we een jong zijn, kind zijn of ouder zijn. U kent ons allemaal. Stuk voor stuk. Hoofd voor hoofd. En daar danken we u voor. Wilt u ook de kinderen zegenen vanmorgen. In de naam van Jezus. Amen. Er is een kindermoment. En dat is een lied. Even een verrassing. Ja.
In een tuin lang geleden, leefden Adam en Eva tevreden. Maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden om de mensen hun zonden en pijn in die donkere tuin. Thank you. mensen al zo lang van dromen, zal het vrede in eeuwigheid zijn, in die mooie tuin, in die mooie tuin.
Ja, in de tuin waar we nu zijn, is God er al bij. En als er in de toekomst helemaal vrede zal zijn, dan zien we eruit naar dat koninkrijk. Ik wens jullie een hele fijne morgen met elkaar, alle kinderen. Wij gaan hier verder met het zingen van opwekking 407, O Heer mijn God. En ondertussen worden de twee collectes opgehaald. Voor de gemeente en voor de bootvluchteling.
Oh.
Ik ga met u lezen de schriftlezing uit Matteüs hoofdstuk 16. Vanaf vers 13 tot 28. En er staat bij mij boven in de NBV 21 vertaling: Wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden: Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: Ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. Ik ga zo meteen verder met hoofdstuk 17, maar ik dacht voor vandaag, ik wil een lied tussendoor zingen, een kort lied. En dat zegt: Open je hart, zie de schoonheid van de Heer. En daarna lezen we nog verder uit hoofdstuk 17. Maar eerst open je hart, zie de schoonheid van de Heer. Ik weet niet of het met tekst is, maar anders dan. Proberen we toch te zingen, misschien is het wel bekend.
Stand and give him all.
Wat zegt God nog meer als we lezen in hoofdstuk 17 over wie Jezus is? 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en dienstbroer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken, of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen. Maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. En ik wil 2 versen nog lezen uit Johannes 14, vers 9b. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Tot zover de schriftgelezing van vandaag. Wie is Jezus en welke naam heeft hij? Jezus, naam boven alle naam. What's in a name? Dat zei Shakespeare, of dat liet Shakespeare zeggen in het Romeo en Juliet verhaal, zeg maar. Ik weet niet of u die uitdrukking kent, what's in a name? Ja, u ziet hier al iets, dat komt zo meteen, dat heeft ook met een naam te maken, u ziet mij daar. Ik kan u zeggen, een naam doet ertoe. Nou, u ziet hier opa Andries en kleinzoon Mats Micha. Die heb ik maar meegenomen. Ik ben 2 weken geleden ben ik opa geworden, dat is een bijzondere gelegenheid. Als je voor het eerst opa wordt, een aantal van jullie hebben daar ervaring mee, opa en oma worden, ik nog niet. Maar dit is mijn kleinzoon en hij heet Mats en dat komt van Matthäus en dat betekent geschenk van God. En Micha, zijn tweede naam, dat betekent wie is als Yahweh, wie is als God. Hele mooie naam die mijn dochter en schoonzoon aan hun zoon hebben gegeven. Die naam hebben ze bewust gekozen. En binnen Israël en binnen het Hebreeuwse taal worden namen niet zomaar gegeven. Het heeft heel vaak een betekenis, een diepere betekenis, een diepere lading. En ik denk dat uw naam en mijn naam hebben ook een betekenis. Onze ouders hebben ook ons bewuste naam gegeven. En misschien weet u wat uw naam betekent, misschien niet. Anders is het de moeite waard om het nog eens op te zoeken, denk ik. Want wie weet wat jullie ouders ermee hebben bedoeld. Misschien zou je ze het nog kunnen vragen, als ze nog in leven zijn. Mijn naam, ik heet Andries en Johan. Andries komt van Andreas en dat betekent dapper en strijder. En Johan komt van Johannes, komt ook van de beide discipelen. Johannes betekent God is genadig. En die naam heeft ook wel een beetje mijn identiteit bepaald of weergegeven. Of ik heb geleefd, ik ben 61 jaar tot nu toe. En ja, vanuit mijn ouders kreeg ik mee, doe je best. Hè? Er moet wat gedaan worden, prestatie wel. Dat had wel met strijden te maken. En de tweede naam, God is genadig. De genade van God is tot mij gekomen, waardoor ik heb gezien dat het allemaal niet om mij gaat. Zonder mij, zonder Jezus kan ik eigenlijk niks doen. Zonder mij kun je niets doen, maar als je in mij blijft, draag je vrucht. Dus mijn levensles is geweest dat de naam Johannes misschien wel iets meer betekenis heeft gekregen dan Andreas. Alhoewel ik in het licht van de genade kan zien dat ik dapper en strijdend mag zijn. Maar dan vanuit een andere situatie, vanuit de geest en niet vanuit het vlees. Nou, tot zover mijn naam. Dan gaan we nu naar het Bijbelverhaal toe. In ons verhaal is Jezus op weg naar Caesarea Philippi. Dat lag in het noordoosten, dat ligt in het noordoosten van Israël. Aan de voet van de berg Hermon. Daar waar de Jordaan ontspringt. De rivier de Jordaan. En in de tijd van Jezus werd daar de god Pan aanbeden. Een afgod. Een god die heerst over de wildernis. En een patroonheer of beschermheilige van de herders. Het was daar een wildernis, een wild gebied, waar herders met hun schapen kwamen. De discipelen vroegen zich af, wat moeten wij daar doen? En op die plek, daar, bij die afgoderij, daar vraagt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat vraagt hij aan zijn leerlingen. Nou, dan komen er antwoorden. De mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Nu was het zo dat Johannes de Doper net gedood was door Herodes op een nogal luguber feest, zoals u wellicht weet. De mensen zeiden, nou, dit is Johannes de Doper, of u bent Elia, of Jeremia, of een andere profeet. Een persoon van belang die wat te zeggen heeft. En Jezus' naam, de naam Jezus, komt van Joshua, Yeshua. En dat betekent Yahweh redt, God redt. Hij die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Israël in de eerste plaats, Matthäus 1. Vers 21. En als de discipelen dit hebben gezegd, dan vraagt Jezus persoonlijk, wie zeggen jullie? Wie zeg jij dat ik ben? En dan komt Simon, broer van Andreas. Simon betekent trouwens hij, God heeft gehoord. Zoon van Jona, van de duif, Bar-Jona, zoon van Jona. Hij heeft een nieuwe naam gekregen en wellicht heeft hij die daar gekregen. Jij bent niet alleen Simon, maar je bent ook Petrus, de rots, vast, betrouwbaar. En jij, op die rots, zal het koninkrijk gebouwd worden. En dan zul je denken, nou, als je naar het verhaal van Petrus kijkt, naar het levensverhaal van Petrus, en als je eens even denkt hoe in de lijdenstijd waarin we nu zijn, hoe hij uiteindelijk bij de binnenplaats van de hoge priester stilletjes achter Jezus aangaat, maar dan toch ook 3 keer Jezus verloochent, dan zou je kunnen zeggen, Simon Petrus, rots, betrouwbaar, vast. Het lijkt dat er in zijn leven wat andere dingen gebeuren dan dat hij zo standvastig is. En hij zegt hier tegen Jezus, u bent de Messias, u bent de gezalfde, u bent de zoon van de levende God. En dat gezalfde, dat weten we vanuit het Oude Testament, dat gebeurde met profeten en met priesters, die werden gezalfd voor een speciale taak, een speciale bediening. Aaron werd gezalfd tot priester, tot hoge priester. Saul en David werden gezalfd tot koning. En Petrus zegt hier, u bent de gezalfde, u bent de Messias, de lang verwachte, waar Israël op wacht, de zoon van de levende God. En in hoofdstuk 17 hebben we gelezen dat God zegt, deze persoon op deze berg die stralend wit werd als het licht en als de sneeuw, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde en wie ik welbehagen heb. Dus Jezus, de gezalfde, degene die het volk zal redden van hun zonde, heeft de naam gekregen Christus of Messias en hij is de geliefde zoon van de Vader. En waarom is dat waar en wat betekent dat voor ons? Daar wil ik bij stilstaan. Nou, dat Jezus de naam van de gezalfde, de Messias, heeft gekregen, dat is omdat God dat zelf zegt. En de eerste keer dat God zegt dat Jezus de geliefde zoon is, zijn geliefde zoon, de lang verwachte, dat vinden we in Matteüs 3, vers 17. Op het moment dat Jezus door Johannes de Doper wordt gedoopt en uit het water komt, komt daar een stem als eerste keer uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik vreugde vind. En de tweede keer, hebben we gelezen in hoofdstuk 17, is bij de verheerlijking op de berg. Vlak voordat Jezus wist dat hij moest gaan lijden en sterven in Jeruzalem, wordt hij door Mozes en Elia en door God zelf bevestigd, door de wet en de profeten. Mozes staat voor de wet, Elia voor de profeten. En God spreekt uit de hemel die stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik vreugde, in hem heb ik welbehagen. Het is als het ware dat God bevestigt wie Jezus is. Zowel bij zijn doop als bij deze verheerlijking op de berg, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, zegt God tegen de mensen en tegen Jezus in de eerste plaats: jij bent mijn zoon, jij bent de geliefde, jij doet wat ik wil, jij spreekt mijn woorden en jij laat mijn daden zien. En ik bevestig jou als mijn kind, als mijn geliefde zoon. Daar kunnen we ook iets van leren. Ik had hier Mats met mijn dochter Paulien. Ik heb Paulien willen bevestigen als mijn dochter. En Matthijs en Christian, Matthijs kennen jullie, een zoon met Down syndroom, heb ik willen bevestigen als mijn zoon. Jij bent geliefd, wij hebben je gewild, mijn vrouw en ik. En God heeft jou gewild, uit liefde geboren. En we zien jou, je bent kostbaar in de ogen van God. En we hopen dat jij zal mogen leven en uitleven wat God voor jou heeft in je leven. En zo is het ook van God naar zijn zoon Jezus. Hij bevestigt hem: jij bent mijn zoon. Ik zie u helemaal zitten en ik heb jou een taak en bediening gegeven waarvoor ik je heb gezalfd en waarvoor ik je bevestig in jouw leven. En dat zegt de psalm dichter David in psalm 2, wordt ook bevestigd. Er staat eigenlijk precies hetzelfde: het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dat gold voor David, dat geldt ook voor Jezus. En het feit dat Jezus de geliefde, de gezalfde is, wordt ook bevestigd door de schriften. En ik wil nog een paar tekstgedeelten citeren. In Jesaja 11, vers 1 en 2 staat ook dat er een Messias zou komen. Namelijk: uit de tronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Zo zal de Messias zijn. Die geest heeft hij ontvangen. En datzelfde lezen we ook in Jesaja 61, maar ik lees het vanuit Lucas 4, omdat daar gelijk door Jezus bevestigd wordt dat hij de Messias is. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Jezus verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Daar komt dat woord weer naar voren. Hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En Jezus rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging weer zitten en de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus bevestigt hier dat hij de Messias is, de lang verwachte, de geliefde zoon van God de Vader. En als we zo naar de lijdenstijd of in deze lijdenstijd toeleven, naar Goede Vrijdag, dan weten we dat de centurio, de Romeinse hoofdman, terwijl Jezus aan het kruis hing, uitriep: Hij was waarlijk Gods zoon. Hij is de Messias. Het is niet alleen God die het zegt. Het zijn niet alleen de schriften die bevestigen dat Jezus de Messias is. Het is niet alleen Jezus zelf die zegt dat hij het is. Het is ook de Heilige Geest die openbaart. In het verhaal van vanmorgen zien we dat Petrus een openbaring krijgt. Want de belijdenis die Petrus doet, daarvan wordt gezegd: vlees en bloed heeft jou dit niet geopenbaard. Dit kan jij zelf niet weten, Petrus. Het is geopenbaard door mijn Vader in de hemel, door God zelf. En dat dat zo is, dat zien we ook een tel later. Want als Jezus zegt: ik moet naar Jeruzalem gaan, jullie gaan met mij mee, maar ik moet daar lijden en sterven van de zijde van de hoge priesters en de schriftgeleerden, dan zegt Petrus in één keer: God verhoede dat. Dat mag niet gebeuren, het zal niet gebeuren. Al zal ik er zelf voor zorgen, bij wijze van spreken. U zult niet lijden en sterven. En daarmee heeft hij geen openbaring van God ontvangen. Daarmee is hij als het ware een spreekbuis van de tegenstander van Jezus, die hem verzocht heeft en die hem ook hier als het ware verzoekt. Ga weg achter mij, Satan. Hoe kan dat dan? Petrus, die rots, aan de ene kant een openbaring krijgen van God, dat Jezus is de Messias, en aan de andere kant iets zeggen waardoor Jezus verzocht werd. Ook de hoge priester, later als Jezus ondervraagd wordt door de hoge priester van de Joden, als hij gevangen genomen is, dan zegt de hoge priester tegen Jezus dit: Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God, of niet. Hij stelt die vraag wel, maar diep in zijn hart geloofde hij het niet. Hij geloofde niet dat Jezus de Messias was, de gezondene, de Zoon, de geliefde Zoon van God de Vader. Jezus zegt in Johannes 14, en dat heb ik gelezen voor u, dat hij spreekt namens zijn Vader God. God spreekt door Jezus. God heeft Jezus bedoeld door zijn geliefde Zoon op deze aarde te laten zien wie God is. Hij spreekt de woorden van God. Hij doet de woorden van God. Hij heeft datgene gedaan waarvoor de Messias kwam. Aan armen heeft hij het goede nieuws gebracht. Aan verslagen harten heeft hij hoop gegeven. Gevangenen heeft hij vrijlating verkondigd. En gebondenen zijn bevrijd van boze geesten, van alle lasten. Wie spreekt tot u en tot mij in ons hart over wie Jezus is en welke naam hij draagt? Het is de Heilige Geest. Als u ja hebt gezegd en u hebt uw hart geopend voor God, dan komt de Heilige Geest in ons wonen. Dan heeft hij in wezen al overtuigd dat Jezus Heer is. Dat Jezus de Messias, de geliefde Zoon van de Vader is. Die openbaring hebt u dan in uw hart ontvangen. En wat is dat een geweldige, goede boodschap. Dat is het evangelie. En dat evangelie wordt nog steeds geopenbaard aan mensen. Aan jong en aan oud. En ik heb een filmpje uitgezocht op YouTube. Dat wil ik laten zien. Bijna aan het eind van de preek. Een filmpje over Jonathan, een 21-jarige jongen die christelijk opgevoed was, maar die er eigenlijk even niks eerst van moest weten. Maar later door de Heilige Geest wordt overtuigd dat Jezus is de Zoon van God en dat het beste zou zijn om hem toch na te volgen in zijn leven. We gaan er even naar kijken. Het heet Een Bijzondere Verjaardag.
Mijn naam is Jonathan Zaaier. Ik ben geboren in het pittoreske Op Heusden in de Beten en ben inmiddels 21 jaar oud. Ik ben christelijk opgevoed, maar tot mijn 18 had ik bar weinig met het geloof. Ik las nooit persoonlijk uit de Bijbel. Ik bad eigenlijk alleen voor en na het eten. En ik ging heel vaak ook niet naar de kerk. Ik wilde eigenlijk helemaal niet God dienen. Ik dacht ook dat ik nooit een kind van God zou kunnen worden. En ik wilde het ook niet, omdat Ik dacht dat het leven met Jezus heel saai zou worden. Ik heb daarom ook God buiten mijn leven gehouden. Ik wilde eigenlijk het liefst van het leven genieten. En op mijn sterfbed tot geloof komen. Zodat ik toch nog eeuwig gelukkig zou worden. Ik heb zo bewust God buiten mijn leven gehouden. Ik luisterde heel graag naar popmuziek. Ik raakte verstrengeld in een gokverslaving, waardoor mijn sociale leven op een lager pitje stond. En ik ging ook heel vaak naar feestjes. Alleen dit leven, dat vulde de leegte in mijn leven toch niet op. Toen kwam een goede vriend van mij tot geloof. Hij liet mij in het begin wat geestelijke liederen horen. Ik dacht, ja, leuk dat je dat mooi vindt, maar ik ga het zelf niet luisteren. En hij raapte ook alle moed bij elkaar om voor mij te bidden. En hij nam mij mee naar geestelijke avonden. En op de een of andere manier raakte ik toch wel geïnteresseerd in het geloof. Ik ging persoonlijk uit de Bijbel lezen. Ik ging persoonlijk bidden. En ik raakte toch wel geïnteresseerd. In die periode geloof ik ook dat God persoonlijk tot mij heeft gesproken. Daarvoor heeft hij de dominee gebruikt. Ik was op dat moment nog 17 jaar. En de dominee zei in de preek: Jezus is ook op aarde gekomen voor een 17-jarige. En een week daarna, op zondag, werd ik 18 jaar, op mijn verjaardag. En de dominee zei in de preek: het kan zijn dat je vandaag je verjaardag hebt. Laat het evangelie toch de mooiste geschenk zijn wat je in je leven hebt ontvangen. Ik dacht, dit kan geen toeval zijn. Dit is voor mij. En ik begon te geloven dat het ook wel eens voor mij zou kunnen zijn. In die periode kwam ik ook een keer terug van een geestelijke avond. Het was een geweldig mooie avond. En op die avond heb ik zo intens Gods liefde ervaren. De Heilige Geest stortte liefde in mij uit als een kokende waterval. Ik heb toen iets mogen ervaren van een liefdevolle God die zijn enige zoon de dood in heeft gejaagd voor mij. In de maanden die volgden mocht ik zekerheid krijgen van iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Door zijn genade ben ik een kind van God. Ik kon door Gods kracht stoppen met mijn gokverslaving. Ik ging opeens christelijke muziek luisteren. En ik had nauwelijks meer de behoefte om te gaan feesten. Mijn leven veranderde ten goede door het werk van de Heilige Geest. En dingen die ik voorheen deed, die wilde ik daarna niet meer doen. Mijn leven verandert ten goede door het werk van de Heilige Geest. Aan Hem alle eer. Ik kwam erachter dat een leven met Jezus zoveel meer vreugde geeft dan een leven zonder Jezus. Dus een leven met Jezus is gewoon veel mooier. En het geeft je ook een belangrijk doel. Je krijgt echt je hoogste doel wordt dan om God te loven en te prijzen voor wie Hij is. En ook om anderen te vertellen over Hem. Hij geeft ook zoveel rust. Tussen alle drukte door, intimiteit met God hebben. Door te bidden. Door de liefdesbrief van God, de Bijbel te lezen. En te bestuderen en stil te zijn voor Hem. Het geeft mij vaak zo'n rust. En God is ook een God van trouw. Hij doet wat Hij belooft. En op 3 plaatsen in de Bijbel staat ook een prachtige belofte. Het staat in Joël, in Handelingen en in de Romeinen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Een prachtige belofte. Ik kan ook alles bij mijn Vader in de hemel kwijt. Hij is er altijd voor mij. Hij geeft mij troost in verdriet en moeilijkheden. En in tijden dat het minder gaat. En zelfs in die tijden dat het minder gaat, mag ik bouwen op Hem en mag ik weten dat ik hoop mag hebben voor de toekomst. Doordat Jezus arm is geworden voor mij, ben ik rijk in Hem. En kan niets, maar dan ook helemaal niets, mij scheiden van de liefde van Christus. En dat wens ik ook aan ieder van harte toe.
Openbaring van God, van de Heilige Geest in zijn hart. En hij straalde helemaal, dat kun je zien. Vol van liefde, dat vind ik mooi om dat te zien. En die openbaring van de Heilige Geest is voor ons allemaal. We hebben gezien vanmorgen dat God zijn zoon, zijn geliefde, bevestigt. Blij is met hem, dat zelf persoonlijk zegt op verschillende momenten. We hebben gezien dat de schriften getuigen van de komst van de Messias, van Jezus. En we hebben gezien dat de Heilige Geest ook aan u en aan mij wil openbaren. Nou, als je dat gelooft, dat Jezus de Messias is, de geliefde zoon van de Vader, gezonden van de Vader voor u en voor mij, wat doen we dan? Volgen we dan onze eigen weg? Of gooien we het op een akkoordje met een beetje van Jezus en een beetje van mezelf? Of gaan we achter Jezus aan? Dat heb ik ook gelezen. Onszelf verloochenen. Jezus op de eerste plaats zetten. God op de eerste plaats zetten. Sterven aan jezelf. En leven voor Hem. Dat is wat Hij graag wil. Daarvoor nodigt Hij ons uit. Leven voor Hem. het opstandingsleven wat we mogen leven. Ik ben de opstanding en het leven. Dat mogen we leven. En we hebben zelfs, en dat gaat denk ik heel diep, en misschien moeten we dat nog ontdekken, want niet alleen Petrus, maar ik geloof dat de gemeente de sleutels van het koninkrijk van de hemel heeft gekregen. Dus niet alleen maar voor Petrus of voor de paus. Ik geloof dat de kerk, dat de gemeente van Jezus Christus de sleutels van het koninkrijk van de hemel heeft gekregen. Als we tegen mensen zeggen, je kunt vergeven worden door het bloed van Jezus, dan kan er een ziel gered worden. En dan hebben we daarin een sleutel in de handen van het koninkrijk van God. Als wij belijden dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God, en dat Hij is opgestaan, dan hebben we een sleutel in handen van het koninkrijk van de hemel. En als mensen vergeven worden, verzoend worden met de Vader, als mensen hun banden kunnen afleggen, dan hebben we de sleutels van het koninkrijk in de handen namens Jezus Christus. Hij is de rots. En wij mogen op die rots bouwen. Wij mogen zeggen, hier is mijn leven, Heer, hineni. U bent de geliefde, u bent de gezalfde Zoon van God. Ik leef voor u, en sterker nog, u leeft in mij. En zo leven we samen tot eer van de Vader. Ik wil heel graag die stem horen, de stem van de Geest. En ja, daarvoor moet je soms stil worden. Mag je wandelen met God, mag je tijd apart zetten. Alhoewel Hij op elk moment wil spreken ook. In je hart, in je gedachten, in je leven, waar je ook bent. God is bij je, Hij woont in jou. Als je Hem de ruimte geeft, hoe meer je Hem de ruimte geeft, hoe meer Hij zal spreken, daar ben ik van overtuigd. In elk geval hebben we dit nodig. We hebben openbaring van de Heilige Geest nodig. Dat zien we aan Petrus. Om te weten wie Jezus is. Want anders zouden we de ene keer zeggen van, nou, we moeten dat misschien doen. Of Jezus, u moet dat doen. Terwijl we de andere momenten door de openbaring van de Heilige Geest zeggen, Hij is de Zoon van God. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde. Degene die God de Vader wilde zenden. Met andere woorden, we hebben het nodig dat we de Heilige Geest uitnodigen. En we hebben het woord van God nodig om licht te krijgen op datgene wat we lezen. En op datgene wat we horen in ons hart. Zodat we ons leven met Hem kunnen gaan leiden. En dat wens ik u toe. En ik hoop en bid dat u uw hart steeds meer zult openen voor die Zoon van God, voor Jezus Christus en voor de Heilige Geest, zodat u net als deze jongen gewoon blij kunt zijn. Hij was heel blij, dan steekt hij zijn vinger erbij op, dat vond ik mooi om te zien. Jezus is voor mij werkelijkheid geworden in mijn leven. Amen. Amen. Wij gaan zingen Jezus, naam boven alle naam. Ik wil Sjoukje uitnodigen om met ons voorbeden te doen. En ook samen te danken voor alles wat God heeft gegeven.
Ik wil graag voorbeden doen en Andries sluit dan zometeen het gebed af. Dank u wel, Vader in hemel, dat we vanmorgen weer voor uw troon mogen komen. Dat we uw woord mochten horen en dat we weer hebben gehoord dat de Heer Jezus voor ons gekomen is. En dat Hij de enige is waar we ons op moeten richten. Heren, we hebben het gehad over namen en er zijn hier meer mensen die Jannie of Johannes of Jan heten. Komt allemaal van de Heer is genadig. Eigenlijk zouden we allemaal zo kunnen heten. En Heer, ik bid u ook voor degene voor wie we nu bidden, dat ze dat ook echt mogen ervaren in hun leven, dat u genadig bent. We willen u allereerst bidden voor Jaap en Gree. Nu de zus van Gree overleden is, wilt u troosten en bemoedigen. Wilt u hen ook helpen en kracht geven, ook nu hun kleinzoon zo ernstig ziek is en het hospice is. Heer, wilt u erbij zijn, wilt u ook bij die kleinzoon zijn, wilt u geven dat hij u mag kennen, dat zij voor uw troon mag komen straks. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor Kobi, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Morgen krijgt ze een darmonderzoek. Wilt u ook bij haar zijn, dat het goed mag gaan, dat er geen ernstige dingen zijn. Wilt u dicht bij haar zijn, Heer, ze heeft al zo'n leven van lijden en strijd achter zich. Dan kunnen we bidden of u ook nu heel dicht bij haar wilt zijn. Wil u ook bidden voor de zoon en schoondochter van Annelien en Jules? Wilt u geven dat er oplossingen mogen komen? Wilt u de kinderen helpen, want voor hen is het ook heel moeilijk? Wilt u bij Alex zijn, die het ook heel lastig vindt, nu er zoveel onrust is thuis? Heer, dank u wel dat u de situatie kent en dat u kunt ingrijpen. Wilt u heel dichtbij ze zijn? We willen bidden voor Dini, dat ze rust mag vinden om geduldig af te wachten. We moeten allemaal maar langzaam genezen. Dat is best heel lastig als je daar niet mee uit de voeten kunt, letterlijk en figuurlijk. Heer, wilt u haar helpen, ook bij de fysiotherapie. Dank u wel dat u ook daar zorgt. Wil u bidden voor mensen die het moeilijk hebben, op wat voor manier dan ook, ook in onze gemeente. U weet ook daarvan, Heer, dingen kunnen wij niet zien. Soms weten we er niet eens van, maar u weet het gelukkig wel. En dank u wel dat u ook daar uw arm om ze heen slaat en dat u ze zegent. En ook de oudere mensen in onze gemeente hebben uw hart nodig. Maar ook de jonge gezinnen, gewoon eigenlijk iedereen, Heer. We leggen iedereen voor uw troon. Dan willen we u nog bidden, Heer, voor Moussa en Esther. Wilt u geven, Heer, dat in hun gemeente en daaromheen veel mensen tot geloof zullen komen. Maar Heer, dan willen we ook bidden om bescherming en bewaring. Want als moslims tot u komen, dan krijgen ze het moeilijk ook met hun familie. Dank u wel dat u ook daar wilt zegenen, wilt u mensen toevoegen, wilt u Moussa en Esther en hun gezin elke dag nieuwe krachten moed geven. Dank u wel, Heer, dat we zo al deze dingen bij u mogen brengen, in Jezus' naam.
We danken u, Vader, voor uw grote trouw. U hebt ons bedoeld, u heeft de hemel en de aarde gemaakt. U hebt uw zoon gestuurd, uw geliefde zoon. De Christus, de Messias, de Zoon van de levende God, die voor ons geleden heeft, gestorven is en opgestaan. En door zijn bloed zijn wij vergeven en verzoend met u, Vader, en mogen we leven als geliefde kinderen, die de Heilige Geest ontvangen hebben in hun hart. En zo mogen we met u wandelen, elke dag weer opnieuw, in afhankelijkheid van u, als geliefde zonen en dochters ook. Dank u wel dat u ons kent. Dank u wel dat u deze gemeente kent. Ik vind het bijzonder om komende zaterdag ook samen met deze gemeente te vieren dat u 50 jaar trouw bent geweest. Waarschijnlijk met vallen en opstaan, maar uw trouw, uw grote trouw is zichtbaar. En ik bid dat dat ook zaterdag gehoord mag worden. En we zien uit naar een mooi feest. Dank u wel, Vader, voor uw liefde. Dank u wel dat u ons persoonlijk kent. En dat u met ons meegaat en ons nooit alleen laat. We prijzen uw naam. Amen. We gaan zingen Johannes de Heer 108, Leid mij Heer. Waarbij couplet 1 en 2 voor de zegen en couplet 3 na de zegen. Laten we onze harten verheffen tot God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de grote liefde van God onze Vader en de innige gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal, vandaag en in de komende tijd. Amen.
Even goed kijken naar wat er nu gebeurt buiten. Een grote